Goed, voor vanavond gaan we naar Hebreeën hoofdstuk 3. En ik wil met u de eerste 6 versen met u lezen. En daarna ook met u doornemen, behandelen. En kijken wat we daar allemaal van kunnen leren. Hoofdstuk 3 van Hebreeën begint met: daarom, heilige broeders, deelgenoten der hemelse roeping, richt uw oog op de apostel en hoge priester onze belijdenis, Jezus, die getrouw is jegens hem die hem heeft aangesteld, evenals ook Mozes getrouw was in geheel zijn huis. Want hij is zoveel groter heerlijkheid dan Mozes waardig gekeurd, als de bouwmeester hoger eer geniet dan het huis. Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar de bouwmeester van alles is God. Nu was Mozes wel getrouw in geheel zijn huis, als dienaar om te getuigen van hetgeen gesproken zou worden, maar Christus als zoon over zijn huis. Zijn huis zijn wij, indien wij de vrijmoedigheid en de hoop, waarin wij roemen, tot het einde onverwrikt vasthouden. Maar tot zover. Ja, de afgelopen keer hebben we al gezien dat die wij, ook in Hebreeën 1 en Hebreeën 2, die wij, dat zijn niet wij gelovigen van vandaag de dag, die wij, dat zijn de Hebreeën. Die leefden in de handelingen, het volk Israël, die Hebreeuws ook spraken, en die de Heer Jezus Christus als hun Messias hadden aanvaard, op de prediking van Petrus en de andere apostelen. Het zijn broeders, heilige broeders, en die broeders die hebben we al eerder tegengekomen, in hoofdstuk 2, waar staat, bijvoorbeeld in vers 12, dat hij zegt, of in al eigenlijk in vers 11, daarom schaamt hij zich niet hen broeders te noemen. En hij zegt, uw naam zal ik aan mijn broeders verkondigen. En wie zijn die broeders? Dat zijn de broeders van, zoals Israël, hè, een Israëliet, andere Israëlieten, broeders noemde. En er is ook sprake van de gemeente van Israël. In het midden der gemeente zal ik u lofzingen. En wederom, ik zal op hem vertrouwen. En wederom, zie hier, ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. En wie zijn die kinderen? Dat zijn de kinderen Israëls. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wezen daar een deel gekregen. Steeds maar die kinderen, die broeders. Daarom, heilige broeders. We krijgen in vers 1 van Hebreeën 3... krijgen we een opdracht, of krijgen de Hebreeën opdracht, die heilige broeders, die deelgenoten der hemelse roeping, krijgen een opdracht om hun oog te richten op. Daarom, heilige broeders, deelgenoten der hemelse roeping, richt uw oog op de apostel en hoge priester onze belijdenis, Jezus. Waar hoofdstuk 3 een aanvang meeneemt, is eigenlijk het hoge priestelijk karakter van de zoon nader uit te werken. In hoofdstuk 3, in hoofdstuk 4 en in hoofdstuk 5. Eigenlijk is waar het hiermee begint, hoofdstuk 3, is een nadere uitwerking van vers 17 van het voorgaande hoofdstuk. Waar staat in vers 17, daarom moest hij, dat is Christus, in alle opzichten aan zijn broeders, het volk Israël, om maar met vers 16 te spreken, het nageslacht van Abraham. Nou ja, wij zijn het nageslacht van Abraham niet, hè, maar dat waren de Hebreeën in de dagen van de handelingen wel, die Christus hadden aanvaard, die waren het nageslacht van Abraham, dat waren zijn broeders, hè. Zoals ook Paulus zich inzette voor zijn broeders, dat ze allen Christus, de Messias, zouden leren kennen. Denk maar aan Romeinen 9. Daarom moest hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou worden bij God. En wat doet een hoge priester onder Israël? Onder Israël, een hoge priester ging één keer per jaar op grote verzoendag, ging hij het heilige binnen en deed verzoening voor de zonde van het volk van het afgelopen jaar. Maar dat wordt later in Hebreeën uitgebreider behandeld, dat deze hoge priester, de Heer Jezus Christus, eens en voor altijd niet het heilige der heiligen, maar de ware tabernakel in de hemel der hemel is binnengegaan, om daar eens en voor altijd verzoening te doen voor het volk. Opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou worden bij God, om de zonde van het volk Israël, te verzoenen. Maar hoofdstuk 3 en 4 en 5 wordt dan nader uitgewerkt wie die barmhartige en getrouwe hoge priester is. In de eerste plaats wordt er gezegd in vers 17, of in de tweede plaats eigenlijk, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester is. Hij is een getrouw hoge priester. En dat hij getrouw is, dat wordt in hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 6, nader uitgewerkt. Daarin zien wij hoe trouw Christus is. Hè? Aan het eind van vers 1, van Hebreeën 3, vers 1. Jezus die getrouw is. Evenals ook Mozes getrouw was. Het gaat er steeds over getrouw zijn. En vers 5, nu was Mozes wel getrouw. Maar het eind van vers 5. Maar Christus als zoon over zijn huis was die getrouw. We hebben een getrouwe hoge priester, zegt de apostel Paulus tegen de Hebreeën. Hij is getrouw. En omdat hij trouw is, een getrouw hoge priester is, dienen ook die broeders waar hij zich mee verenigt, die deelgenoten zijn van de hemelse roeping, die kinderen die God mij gegeven heeft, die gemeente van Israël waar te midden hij de Heere God wil loszingen. Hè? Uw naam zal ik aan mijn broeders verkondigen en hij schaamt zich niet hen broeders te noemen. Nou, die broeders die deel gekregen hebben aan die hemelse roeping, die dienen dan ook zelf getrouw te zijn. Evenals hij getrouw is. Want hij is de leidsman. En hij heeft een opdracht. Dat hebben we de afgelopen keer ontdekt. In Hebreeën 2, vers 10. Want het voegde hem om wie en door wie alle dingen bestaan, dat hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman hunner behoudenis door lijden heen zou volmaken. En de opdracht was dat Christus als de leidsman vele zonen van Israël zou brengen tot heerlijkheid. En wat hebben we dan ontdekt in de versen 10 tot en met vers 18 van Hebreeën 2? Dat Christus een zevenvoudig werk doet en dat hij eigenlijk alle hindernissen wegneemt die op de weg zouden zijn, waardoor die zonen niet tot heerlijkheid zouden kunnen komen. En hij neemt dat één voor één, neemt hij in genade, in zijn verlossingswerk, al die hindernissen weg, zodat voor de pelgrimsweg geheel open ligt, en hij als de leidsman, vele zonen, die broeders, kan leiden tot heerlijkheid, kan brengen tot heerlijkheid. Want hij heeft ook de zonde van het volk verzoend. Hè? En hij heeft ook de dood overwonnen. Dat wordt allemaal hier behandeld in Hebreeën 2. Nadat hier in Hebreeën 3, dat niet alleen in Hebreeën 3 vers 1 tot en met 6 is gezegd dat Christus een getrouw hoge priester is. En daarna de aandacht wordt gevestigd op de broeders, de deelgenoten aan de hemelse roeping. Vanaf vers 7, van hoofdstuk 3 vers 7, en dat loopt dan door eigenlijk tot hoofdstuk 4 vers 14, dat gaat er allemaal over dat die broeders die hem volgen, die vele zonen, dat die ook getrouw moeten zijn in het geloof en ook die pelgrimsweg, op de pelgrimsweg de leidsman die Jezus Christus moeten volgen, gaat het in hoofdstuk 4 vers 15 vanaf dat punt, want het einde, kijk maar eens, nadat over die trouw wordt gesproken van de broeders in hoofdstuk 3 vers 7 tot en met hoofdstuk 4 vers 14, dan staat er in 4 vers 14, daar wij nu een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. Hij is getrouw geweest. Hij is de hemel en hemel doorgegaan. En als deze zonen hem volgen, dan komen ze ook in die hemel. Want ze hebben deel aan een hemelse roeping. Maar dan schakelt het over dat Christus niet alleen een getrouw hoge priester is, Hebreeën 2 vers 17, maar dat hij ook een barmhartig hoge priester is. En dat is dan, begint dan in Hebreeën 4 vers 15. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen, enzovoort. En dat trekt zich dan uit over die barmhartigheid van de hoge priester Christus. Dat gaat dan van hoofdstuk 4 vers 15 loopt dat door tot hoofdstuk 5 vers 10. Als we terugkeren naar Hebreeën 3, dan zien we dat Hebreeën 3, vers 1, begint met het woordje daarom. Daarom. Daarom, dat is dus een, is eigenlijk altijd, als je het in de Bijbel de zinsnede tegenkomt, daarom, het woord daarom, dan wijst dat altijd terug aan wat eraan vooraf is gegaan. Het is altijd een conclusie. Dus het slaat altijd terug op wat ervoor staat. En eigenlijk is het de conclusie van het, wat we de afgelopen zondag met elkaar hebben behandeld. Hebreeën 2, vers 10 tot en met vers 18. Wat ik net al heb gelezen met u, om vele zonen te brengen tot heerlijkheid. En dat hij de leidsman is die de kinderen, hè, die gemeente, die broeders, die zonen leidt tot heerlijkheid. En wat moeten ze daarvoor, en wat moet daarvoor gebeuren? Nou, daarvoor worden ze geheiligd, hè? Vers 11. Want hij, van Hebreeën 2, want hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen, daarom schaamt hij zich niet hen broeders te noemen. Ja, wat is heiliging? Nou, dat hebben we de afgelopen keer met elkaar gezien. Dat is niet alleen dat het apart zetten is. Dat zit er wel in, maar ook is het daadwerkelijk dan ook de heiland volgen, de leidsman volgen. Zoals we gezien hebben, waar heiliging voor de laatste keer voorkomt in Hebreeën 13. In Hebreeën 13, vers 12. Hebreeën 13, vers 12. En dan ziet u gelijk wat heiliging inhoudt. Hebreeën 13 vers 12, daarom heeft ook Jezus ten einde zijn volk. We gaan nou niet je eigen volk, het Nederlandse volk invullen. Het is het Joodse volk. Daarom heeft ook Jezus ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen. Wat is dan heiligen? Buiten de poort geleden. En wat houdt heiliging dan in voor ons? Vers 13, laten wij derhalve tot hem uitgaan buiten de legerplaats en zijn sma dragen, want wij hebben hier geen blijvende stad, maar zoeken de toekomstige. Laten wij dan door hem Gode voortdurend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onze lippen die zijn naam belijden. Als je de naam van Jezus Christus wil belijden, dan zegt hij dan apostel Paulus, wat moet je dan doen? Dan moet je voortdurend God lof offeren, maar dan moet je ook bereid zijn buiten de legerplaats te gaan en zijn smaad te dragen. En dat kan je alleen doen als voor je duidelijk wordt dat wij hier geen blijvende stad hebben. Maar dat we een pelgrim zijn, net als Abraham een pelgrim was en altijd in tenten woonde. En dat wij zoeken de toekomstige stad. En voor hun was dat echt een stad, het hemelse Jeruzalem. Ja, in hoofdstuk 3 vers 1 hebben die broeders, die deel krijgen aan die hemelse roeping, ze worden heilige broeders genoemd, ze zijn apart gezet, heilige broeders, en we zien hier wat heiliging is. Ja, die hebben een opdracht namelijk, daarom heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, richt uw oog op. Ze hebben de opdracht hun oog daadwerkelijk te richten en gericht te houden op de Heer Jezus Christus, en wie is dat? Dat is de apostel en hoge priester onze belijdenis, staat er. Het is wel mooi dat met nadruk het Johannes-evangelie zo sterk de Heer Jezus laat zien aan de ene kant als apostel en aan de andere kant als hoge priester. Johannes 1 tot en met vers 12. In Johannes 1 tot en met hoofdstuk 12, zien wij de Heer Jezus geschilderd als apostel. Dan is hij gezonden, want we weten wel apostel betekent gezonden zijn. Hè? En dan zien we hem als de gezondene. Maar in Johannes 13 tot het eind van het evangelie, hoofdstuk 21, dan zien we hem als de hoge priester. En als je naar Johannes gaat, dan zie je in Johannes 1 dat hij echt gezonden wordt. En er wordt in die eerste hoofdstukken van Johannes sterk de nadruk opgelegd, keer op keer, dat Christus de gezondene is en dat hij de apostel is. Dus, en dat het Joodse volk dat moet erkennen dat hij door de Vader gezonden is. Maar wat is de conclusie eigenlijk van hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 12 van Johannes Evangelie? Dat vind je al in het begin. Namelijk in Johannes 1 vers 11 waar staat. Johannes 1 vers 11. Hij kwam tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat is de conclusie die al aan het begin staat. Maar vanaf hoofdstuk 13... daar wordt ook over de zijnen gesproken, maar dan zijn die zijnen is een andere groep. In hoofdstuk 13 vers 1 van Johannes. En voor het paasfeest, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was om uit deze wereld over te gaan tot de Vader, heeft hij de zijnen die hij in de wereld lief had, lief gehad tot het einde. En het bijzondere is in Johannes 1 tot 12 zie je hem als de apostel, als de gezondene. En wordt geloof in hem gevraagd, maar ze geloofden niet. Ze hebben hem niet gekend en erkend. En de zijnen hebben hem niet aangenomen, die hebben hem verworpen. En dan zie je Christus als de apostel in zijn, is een openbaar optreden. Dan zie jij hoe hij uiterlijk in het openbaar optreedt. Als apostel, maar vanaf hoofdstuk 13 in het Johannes Evangelie tot het eind zie je hem als de hoge priester. Die niet meer uiterlijk in het openbaar een dienst doet, maar die een dienst doet innerlijk. Heel privé. En vanaf hoofdstuk 13, de andere helft van het Evangelie tot en met hoofdstuk 21, is hij heel privé bezig met die zijnen. Als hij uit deze wereld over te gaan tot de Vader, om daar hoge priester te zijn. Hij is gezonden in deze wereld. En dan is die apostel, hij is gezonden, dat betekent het woord apostello. Maar nadat hij gezonden was, zie je dat als dat niet wordt geaccepteerd, dat in hoofdstuk 13 vers 1 daar staat, dat zijn uren gekomen was om uit deze wereld over te gaan tot de Vader, om hoge priester te zijn. Heeft hij de zijnen die hij in de wereld lief had, lief gehad tot het einde. En wie zijn die zijnen? Dat zijn eigenlijk die 12 en eigenlijk viel er nog één af. Er waren er 11. En die heeft hij lief gehad tot het einde. En zo kan die hoofdstuk doorgaan en dan zie je ook Christus langzamerhand zo innerlijk zorgen voor de zijnen. En dat eindigt ook met een hoge priesterlijk gebed. Heel hoofdstuk Johannes 17, waar hij voor die zijnen bidt enzovoort. En ook gedurende zijn kruisiging en ook na zijn opstanding zie je dat hij continu met de zijnen bezig is, met die Petrus bezig is, die hem eerst verloochent, maar dat hij dan weer aan het eind van het Johannes evangelie het helemaal meer met Petrus in het reine brengt. Hij is privé bezig met de zijnen. Zo is Christus ook, wordt voorgesteld in Hebreeën 3, dat hij niet alleen een apostel is, met een uiterlijke dienst, richting het volk Israël, maar dat hij ook als daar die kinderen Israëls, Christus als Messias aanvaarden, dat hij heel privé met ze bezig is om als een barmhartig hoge priester, als hun leidsman, hen te leiden op die pelgrimsweg van dit leven, dat ze aan die hemelse roeping gehoor gaan geven, dat ze daar deelgenoten van worden en dat hij ze leidt tot heerlijkheid. Wat is die heerlijkheid? De heerlijkheid van het koninkrijk, wat ze verwachten. De heerlijkheid van het nieuwe Jeruzalem. De heerlijkheid uiteindelijk van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Wat bijzonder, dat zie je ook in het hogerpriestelijk gebed terug. Zowel dat woord apostel als het woord hogepriester. Kijk maar eens in hoofdstuk 17 van Johannes. Dan staat er in vers 3. Johannes 17, vers 3. Dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Daar heb je de apostel. Jezus Christus die gij gezonden hebt. In de grondtekst staat er zelfs het woord apostello als werkwoord. Maar in vers 11 van Johannes 17, daar lees je, en dan gaat het niet meer over het gezonden zijn in deze wereld, maar over het heen gaan tot de Vader, het nemen van weer die positie als hoge priester. Vers 11. En ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld en ik kom tot u. Hij komt tot de Vader, ik kom tot u, om die positie in te nemen als hoge priester. Dus de twee zaken zie je in het hoge priestelijk gebed, zie je hier terug. En we kunnen hier best een toepassing van maken, ook al hebben wij als gemeente van het lichaam van Christus, hebben wij geen hoge priester? Het woord hoge priester komt in de rest van de brieven van Paulus helemaal niet voor. Ook het woord priester komt in de andere 13 brieven van de apostel Paulus niet voor. Wij hebben helemaal geen hoge priester. Israël heeft een hoge priester. Maar de gemeente, het lichaam van Christus, heeft geen hoge priester. Maar ondanks dat is wel voor ons waar dat Christus ook in ons leven getrouw is. Hij is getrouw. Hij blijft getrouw. Ook al zijn we nog zo ontrouw. Hij blijft getrouw. En aan de andere kant, hij is ook barmhartig. Hij kan medevoelen hebben met onze zwakheden. Want hij is op gelijke wijze verzocht geweest als wij. En hij weet hoe moeilijk het is om geloofsbeproevingen te doorstaan op de pelgrimsweg van het geloof. En net zoals hij ook deze gemeente van de Hebreeën in de Handelingen als een leidsman leidt tot heerlijkheid, wil hij ook ons, die ook kennis hebben aan een roeping, aan een bovenhemelse roeping, dat we daar ook gehoor aan zullen geven. En dat hij ons ook op die pelgrimsweg leidt tot heerlijkheid. Zodat we ook in ons leven worden geleid in onze geestelijke groei van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat is fantastisch als je dat meemaakt. Als je geestelijk groeit in het geloof. Je bent eerst een kind van God en je begrijpt nog niet veel van de dingen Gods. En de Bijbel is nog een gesloten boek voor je. Dat er toch een moment in je leven komt dat je weer groeit, dat je weer verder komt. En dat je een puber wordt en dat je meer kan gaan verstaan. Uiteindelijk dat je volwassen wordt. En dat je inzicht krijgt in de geestelijke dingen. Dan word je echt geleid van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals we vroeger, heel vroeger, ik weet niet of het nog wel gebeurd, hè, die Bijbelconferentie die ze hadden. Dat ze zeiden, ik geloof een van de versen aan de Heer, dat zongen ze dan. Ik heb dat wel eens toen als kleinkind meegemaakt, dat de Heer, wij zien het nooit, maar ik weet geen eens of het nu nog in die bundel staat, maar dat de Heer meer heeft om te geven. Nee? En dat is ook zo. De Heer heeft meer om te geven. En de Heer wil meer van zichzelf als zijn plannen aan ons kwijt. Maar we moeten daar wel in ons leven, door het betreden, net als de Hebreeën, van die pelgrimsweg, dat de Heer ons echt leiden kan, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat hij ons heiligen kan. Dat we echt apart ook laten zetten in deze wereld. En dat ons hart niet zo bezig is met deze wereld. Maar dat wij net als de Hebreeën ons geloof, oog, dan alleen maar moeten richten op Jezus Christus alleen. Dat is gemakkelijk gezegd, maar niet zo makkelijk in de praktijk. In Hebreeën 3... wordt in dat gedeelte, vers 1 tot en met vers 6, dat heeft u wel ontdekt, waarschijnlijk met het lezen, een vergelijking getrokken tussen Mozes en de Heer Jezus Christus. Laat maar eens even nog lezen over Mozes en de Heer Jezus Christus. Vers 2. Jezus die getrouw is jegens hem, die hem heeft aangesteld, evenals ook Mozes getrouw was in geheel zijn huis. En die vergelijking gaat nog verder. Vers 3. Want hij, als Christus, is zoveel groter heerlijkheid dan Mozes waarde gekeurd. Weer een vergelijking. Als de bouwmeester hoger eer geniet dan het huis. Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar de bouwmeester van alles is God. En dan krijg je weer die vergelijking met Mozes. Nu was Mozes wel getrouw in geheel zijn huis, als dienaar om te getuigen van hetgeen gesproken zou worden, maar Christus als zoon over zijn huis. Je ziet, heel dit gedeelte is doortrokken van een vergelijking tussen Mozes en Christus. Ik ga het allemaal niet opzoeken, maar Mozes... Mozes was een gezondene, hè? God riep hem, hè? Waar riep God hem ook alweer? Toen die schapen van die vader Jethro, zijn schoonvader Jethro, aan het hoeden was in de woestijn. En toen kwam hij op een goede dag achter in de woestijn en wat zag hij daar? Een brandende braamstruik, braambos. En hij ging daar naartoe en daar ontmoette hij God zelf. En God riep hem. En God verzocht hem. En God zond hem. God zond hem toen uit. En er werd een heel vraaggesprek overigens. Een heel vraaggesprek bij die brandende braambos. Maar uiteindelijk lees je verschillende malen in dat hoofdstuk dat de Heer aan hem vraagt, aan Mozes. En Mozes is een beetje halstarrig, want hij wil eigenlijk helemaal niet zo graag. Dat hij gezonden zal worden naar de farao van Egypte met de boodschap, laat mijn volk trekken. Hij wordt een apostel. Hij wordt door God, als ware in zijn kraag gevat, en hij wordt met een opdracht erop uitgestuurd. Hij wordt een gezondene. Als je het hoofdstuk heel goed leest, hè, Exodus 3, wat lees je dan ook? Dan lees je ook dat Mozes niet alleen een apostel zou moeten wezen, maar dat Mozes ook een hoge priester had moeten zijn. Maar Mozes was heel halstarrig en God werd zelfs in dat hoofdstuk 3 en 4 van Exodus, werd God er een beetje moe van, om het maar met mijn woorden te zeggen. En ook wel een beetje boos, dat kan je wel lezen, dat hij op een gegeven moment, en nou afgelopen met die discussie, Mozes, jij gaat. Maar God veranderde wat aan de opdracht. Want God stond toe omdat Mozes zo aarzelde en zo aarzelde dat zijn broer Aaron naast Mozes mocht staan. En wat werd Aaron? De hoge priester. Maar wie had eigenlijk de hoge priester en de apostel moeten wezen? Mozes. Daarom is die vergelijking tussen Mozes en Christus wel een hele bijzondere. Maar je ziet dat in Christus, daarom is Christus, vers 3, zoveel groter heerlijkheid dan Mozes waardig gekeurd. Omdat in Christus je niet alleen ziet dat Christus de apostel is, maar dat Christus ook de hoge priester is. En dan geen eens naar de ordening van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. Verder is de Heer Jezus Christus de apostel en de hoge priester onze belijdenis, staat er. Onze belijdenis. Homologia in het Grieks. Dat woord homologia, belijdenis, komt 3 keer in Hebreeën voor. Hier is de eerste keer. In hoofdstuk 4, vers 14. Hoofdstuk 4, vers 14. Daar we nu een grote hoge priester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. En verder nog in hoofdstuk 10, Hebreeën 10, vers 23. Vers 23, Hebreeën 10. Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want hij die beloofd heeft is getrouw. De belijdenis moeten wij vasthouden, onwankelbaar vasthouden. Wat is een belijdenis? Ja, als je hier deze verzen zo leest, deze drie, dan is die belijdenis waarop geduid wordt, is iets wat volgt op geloof. Je gelooft en daarna ga je dat belijden. Ga je dat in de praktijk uitdrukken. Ga je dat aan de ander ook belijden en vertellen. Het is ook iets wat niet te maken heeft zozeer met Christus als verlosser, maar meer met Christus als de apostel en Christus de hoge priester. Dat wordt geïllustreerd in Hebreeën 11, waar het werkwoord voorkomt. Hebreeën 11 vers 13. Waar het woord belijden, het werkwoord voorkomt. Hebreeën 11 vers 13. In dat geloof zijn deze allen gestorven zonder de belofte verkregen te hebben. Slechts uit de verte hebben ze die gezien en begroet. En ze hebben beleden, wat was dan die belijdenis van hun? En ze hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Daar moet in de praktijk, ook in ons leven, dat belijden van de Heer Jezus Christus op uitkomen. Als je echt gehoor gaat geven en gaat verstaan dat je een deelgenoot bent van die hemelse roeping. Voor de Hebreeën was het echt een hemelse roeping, voor ons is het een bovenhemelse roeping. Zij worden geroepen tot de hemel, wij worden geroepen, of het hemelse, wij worden geroepen tot de hemel der hemelen. Een andere roeping, nadat de handelingentijd voorbij was gegaan, maar goed. Ook in ons leven moeten wij, om er met Hebreeën 3, vers 6 te spreken, zijn huis zijn wij indien, wij de vrijmoedigheid en de hoop waarin wij roemen, tot het einde onverwrikt vasthouden. Je moet het onverwrikt vasthouden. Hebreeën 10 vers 23. We moeten het onwankelbaar vasthouden, hetgeen wij hopen. Laten we de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden. Want hij die beloofd heeft is getrouw. Het is het vasthouden van je hoop. Het hebben deze mensen ook gedaan in Hebreeën 11 vers 13. Ze zijn allen gestorven zonder de beloften verkregen te hebben. Maar ze hebben er wel naar gehoopt. Staat uit de verte hebben ze die gezien. En ze hebben beleden dat ze vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Ook wij moeten in ons leven, in ons geloofsleven, in feite door die belijdenis worden gebracht. En dat we het ook echt ook in praktijk gaan brengen. Dat wij niet zo vastzitten aan deze aarde. En aan allerlei aardse dingen. Maar ons hart juist heen gaat naar de hemelse dingen. Waar we gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen. Niet met alle aardse zegeningen. Maar met hemelse zegeningen. In de hemelse gewesten. Waar we in Christus gezegend zijn. En dat je daar je naar uitstrekt, omdat dat waarde heeft. Een mooie auto voor de deur is leuk, maar in 1000 jaar vrederijk is die al lang weg. En in de hemel kan je hem ook niet vinden. Ik zou niet weten hoe je in de hemel met een Mercedes, ik heb een Mercedes, hoe je in de hemel met een Mercedes moet rondtoeren. Toch? Of een Fiat. Kan je het voorstellen, een Fiat in de hemel? Ik kan het niet voorstellen. Mercedes misschien nog wel. Gaan ze lachen. Maar begrijpt u wat het is? Dat je niet zo vast zit. Dat je zegt, nou ja, ik heb het. Is gegeven goed. Maar aan de andere kant, als ik het morgen niet meer heb, ook goed. Daar gaat het om. En dat je in feite de attitude hebt zoals deze mensen, die allemaal hier aan ons als geloofsgetuigen ons de revue worden op het toneel passeren. Dat we tot diezelfde belijdenis praktisch in ons leven komen. En hoofdstuk 13, we hebben het al gelezen, waar ook weer dat woord belijden in voorkomt. Dat we bereid zijn om buiten de poort, buiten de legerplaats tot Christus uit te gaan en zijn smaad te dragen. Hebreeën 13, vers 12 en 13 en 14 en 15. Want we hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Laten wij dan door hem Goden voortdurend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onze lippen, die zijn naam belijden. En het ware belijden van Christus' naam is zijn smaad hij dragen. Is buiten de legerplaats gaan. Ja, dan val je altijd op. Buiten de legerplaats val je altijd op. Buiten de legerplaats is er altijd smaad. Hoor je erbij, binnen de legerplaats, dan hoor je erbij. Dan doe je mee met de rest. Maar doe je niet mee met de rest, ga je uit. Zoals Christus ook buiten de legerplaats geleden hebt, dan val je op. Dan is er kritiek op je. De pelgrim is altijd kritiek. Omdat hij zich opstelt als een vreemdeling hier op aarde. En hoor je er niet bij. Dan ben je maar een vreemdeling. En christenen, als ze werkelijk de hemelse roeping, de bovenhemelse roeping verstaan, dan zullen mensen in hun omgeving zeggen, het zijn toch een stelletje vreemdelingen. Nou, dat is prima. Als mensen dat van je zeggen, dan is het eigenlijk een compliment. Maar dan komt in je leven tot uiting dat je anders beslist dan zij verwachten. Dat je precies iets anders doet. Omdat je alles doet vanuit een hemels perspectief. Omdat je niet zo aan het aardse vastzit. Maar waarin deze wereld alles voor zichzelf kiest. Ik. En dan jij weer niet. En dan ik weer. Het toppunt van egoïsme. Hè? Ja, dat kennen wij niet. Dat kent de christen niet. Dat kent degene die echt wordt geleid tot heerlijkheid niet. Want die vindt de hemelse dingen en de geestelijke dingen veel belangrijker. Dan staat er in Hebreeën 3 vers 2. Jezus die getrouw is jegens hem die hem heeft aangesteld, evenals Mozes getrouw was in geheel zijn huis. Ja, je moet Hebreeën 3 vers 2, moet je niet apart gaan lezen van vers 1, want het is niet een aparte verklaring, het is een onderdeel van vers 1. Het idee is dat Jezus Christus nu getrouw is. Niet dat hij dat was in het verleden. Daar gaat het even niet om. Nee, het gaat erom dat hij nu getrouw is. Christus is nu getrouw. Zoals Mozes ook getrouw was in het verleden. Mozes was getrouw in het verleden. Nu is in het heden Christus getrouw. Zegt Paulus tegen de Hebreeën. Zoals Mozes getrouw was in het verleden. Zoals Christus nu getrouw in het heden. Om je te brengen als leidsman. Tot heerlijkheid. En Mozes was getrouw. Zeker. Dat kan je wel zien. Ook al was hij even halstarrig in het begin. En had hij grote aarzeling om die opdracht te aanvaarden. En ging eigenlijk dat hoge priesterschap dan naar zijn broer Aaron. We zien toch heel duidelijk hoe hij God diende in zijn huis. Dan kan je dat huis nog verschillend opvatten. Dat kan je zien als de tabernakel. Of je kan het opvatten als het huis Israëls. Nou, voor mij mag allebei. Hij diende zowel God in de oprichting helemaal van het tabernakel. God toonde hem het model van het tabernakel. En hebben daar in Exodus uitgebreid bij stilgestaan hoe heel die tabernakel moest worden gebouwd. Het werd allemaal aan Mozes geopenbaard. Hij had ook daar de supervisie ook over, de leiding ook over. Hij was eigenlijk de bouwmeester daarvan. Van dat huis des Heren. Een tabernakel, een tent. Maar aan de andere kant had hij ook een geweldige opdracht om de leidsman te zijn van het volk Israël. En dat geestelijke huis, het huis Israëls, het volk Israël ook te bouwen en te voeren in de verlossing. Vanuit Egypteland, Kanaan in, op reis door de woestijn heen naar Kanaan. En we zien dat hij Gods instructies exact heeft uitgevoerd. Hij was echt een pelgrim. Hij vertrok met Israël uit Egypteland. En hij ging dwars door de woestijn. En hij leefde ook in tenten. Hij wordt ook genoemd, Mozes, in die geloofshelderij van Hebreeën 11. Daar kom je Mozes ook tegen. Hoe zijn geloof daarin als pelgrim ook tot uiting gekomen is in zijn leven. Maar natuurlijk, er was wel kritiek op hem. En om de havenklap had het volk Israël kritiek op hem. Om de havenklap lees je dat ze murmureerden. En we zullen wel zien hier in Hebreeën 3, vanaf vers 7 en ook Hebreeën 4, waarin het nadruk daar gekeken wordt naar die woestijnreis van Israël. dat Mozes het zwaar te verduren kreeg. Hij had heel veel kritiek. En soms had hij kritiek van heel dichtbij, want soms had hij kritiek van zijn eigen familie. Lees maar eens in Numeri 12. Numeri 12. Waar je leest dat er opeens kritiek komt van de kant van zijn zuster Mirjam en zijn broer Aaron. Numeri 12 vers 1. Mirjam nu sprak met haar Aaron over Mozes. Naar aanleiding van de Ethiopische vrouw die hij genomen had. Want hij had een Ethiopische vrouw genomen. En ze zeiden, heeft de Heere soms uitsluitend door Mozes gesproken? Heeft hij ook niet door ons gesproken? En de Heere hoorde het. Mozes nu was een zeer zachtmoedig man. Meer dan enig mens op de aardbodem. Nou, dat is nogal wat. Dat was hij van nature niet, want hij was nogal een opvliegende man. Hè. Weet u wel, hij had zelfs een moord gepleegd, had een Egyptenaar doodgeslagen. Hè. Maar hij werd dus, toen hij achter die schapen 40 jaar had aangelopen, was het een zeer zachtmoedig man. Ja, ik kan me dat wel voorstellen als je achter de schapen loopt 40 jaar. Mozes nu was een zeer zachtmoedig man, meer dan enig mens op de aardbodem. Toen zeiden de Heere onverwijld tot Mozes, Aaron en Mirjam, ga met u drieën uit naar de tent der samenkomst. Daarop gingen zij met hun drieën uit. Toen daalde de Heere neder in de wolkkolom, stelde zich in de ingang der tent en riep Aaron en Mirjam, en zij traden beiden naar voren. Toen zeide hij, hoort nu mijn woorden. Indien onder u een profeet is, dan maak ik de Heere mij in een gezicht aan hem bekend. In een droom spreek ik met hem. Niet aldus met mijn knecht Mozes, vertrouwd als hij is in geheel mijn huis. Daar heb je dat woord huis. Van mond tot mond spreek ik met hem, duidelijk en niet in raadselen, maar hij aanschouwt de gestalte des Heren. Waarom hebt gij u dan niet ontzien tegen mijn knecht Mozes te spreken? Daarom ontbrandde de toorn des Heren tegen hen. En hij ging heen. Ja. Je ziet, Mozes krijgt kritiek. Terwijl hij, zoals de Heren hier zegt, vertrouwd is. Als hij is in geheel mijn huis. En Mozes was wel een hele bijzondere man, want tegen alle profeten sprak God in een droom, staat er. Hè? Of in een gezicht maakt hij zich dan aan een profeet bekend. Maar met Mozes was het totaal anders, want hij sprak met Mozes van mond tot mond. Duidelijk en niet in raadselen. En Mozes mocht aanschouwen de gestalte des Heren. We weten dat ook, hè? Dat hij de achterste delen van de Heer heeft gezien. Hè, dat met een hand in die spleet in de rots. Hè, dat hij daar neer werd gezet. En dat die hand er overheen ging. En dat hij de nederste delen, de achterste delen des Heeren mocht zien toen de Heer aan hem voorbij ging. Waarom hebt gij dan u niet ontzien tegen mijn knecht Mozes? Ja. Als de pelgrimsweg betreden zoals Mozes, dan is er altijd kritiek. En met name de voorgangers, die hebben ook altijd vaak gedaan. En er is ook altijd kritiek. En nu is er iets, dat heeft eigenlijk, en dat is altijd zo mooi met kritiek. Kritiek krijg je altijd op punten, zou ik maar zeggen, die er totaal niet toe doen. Hij had hier een Egyptische vrouw, had hij genomen. En daar gingen ze over zeuren. Ze gingen niet zeuren over zijn dienst. Nee, ze gingen zeuren over die Egyptische vrouw. Ethiopische vrouw. Daar gaan ze dan over zeuren. Maar ze gaan niet over dat hij met de Heere van mond tot mond sprak enzovoort. En dat hij alles doorgaf aan het volk Israël. Daarover zeuren ze niet. Nee, maar ze gaan hier overvallen. En dat is altijd. Altijd zie je dat er dingen worden bijgehaald die er eigenlijk helemaal niet toe doen. En daar gaan ze het over vallen. Maar het maakt niet uit als dat gebeurt, broeders en zusters. Want de Heer weet alle dingen. Er staat hier, en de Heere hoorde het, ook in ons leven. De Heer hoort het, ziet het, weet het. En de Heer trad hier op. In ons leven zal dat niet zo 1, 2, 3 geschieden, maar je ziet dat de Heer de notitie van neemt. Mozes was dus een hele bijzondere man met een hele bijzondere roeping. Hij was een apostel, een gezondene. De Heer sprak van mond tot mond met hem. Hij aanschouwde ook de gestalte des Heeren. Dat was wel heel bijzonder. En ook als je naar de Israëlieten kijkt, naar de Hebreeën kijkt, dan was er voor hun eigenlijk geen groter man dan Mozes. Hij had ook het oude verbond en de wet doorgegeven, op stenen tafelen geschreven. Alleen Christus is groter. Groter dan Mozes. En dat weer wordt onderstreept hier door de apostel Paulus aan de Hebreeën. Christus is groter. Mozes is groot in jullie oog. Natuurlijk, hij is ook groot. En daar doe ik ook niks aan af. Er is ook helemaal geen kritiek hier in Hebreeën 3 op Mozes. Of dat Mozes laag wordt neergezet. Alleen Christus is groter. Mozes is eigenlijk de middelaar van het oude verbond. Maar Christus is middelaar van het nieuwe verbond. En zo zie je dat Christus hier dan staat, ondanks dat Mozes getrouw was in geheel zijn huis, zoals we dat ook in nummer 12 tegenkwamen, maar dat Christus zoveel grote heerlijkheid is waardig gekeurd dan Mozes, als de bouwmeester hoger eer geniet dan het huis. Want elk huis wordt er iemand gebouwd, maar de bouwmeester van alles is God. Ja, vers 4 wat we lazen, want elk huis wordt er iemand gebouwd, maar de bouwmeester van alles is God. Ja, vers 4, daar kan geen ander doel zijn met dit vers dan te verklaren eigenlijk dat Christus God is. Vers 3 hier vraagt ook die betekenis, hè? En vers 4 slaat eigenlijk op Christus, want wie is de bouwmeester van het huis dat Christus daar in het midden van de Hebreeën bouwt? Ja, die bouwmeester is Christus. En die bouwmeester staat hiervan in vers 4. Maar de bouwmeester van alles is God. En Christus is die bouwmeester. Christus is God. Dan staat er in vers 5. En dan gaat die vergelijking verder tussen Mozes en Christus. Vers 5. Nu was Mozes wel getrouw in geheel zijn huis, als dienaar om te getuigen van hetgeen gesproken zou worden, maar Christus als zoon over zijn huis. Je staat dus, Mozes was getrouw als dienaar. Maar Christus was getrouw als zoon. Waar zit het verschil? Wat is het verschil tussen Mozes en Christus? Niet alleen dat Mozes een dienaar was van het oude verbond, en daar kunnen we nog bij gaan halen, ik doe dat voor de tijdswillen niet, daar kan ik bij gaan halen 2 Korinthe 3, vers 6 tot en met 11, waar een hele vergelijking wordt gemaakt, ook door Paulus, tussen Mozes en Christus. Maar wat was Mozes? Mozes was getrouw over zijn huis, of in zijn huis, geheel als dienaar. Maar Christus was getrouw als zoon. De een is een dienaar. En de ander is zoon. Dat is het verschil. De zoon woont in dat huis. De dienaar dient in dat huis. Een dienaar staat. Een zoon zit. Dat is het verschil. Een dienaar en een zoon staan niet op hetzelfde niveau. Er is een niveauverschil. En dan moet je nog letten erop, op het woordje in en op het woordje over. Want van Mozes staat, in vers 5, nu was Mozes wel getrouw in geheel zijn huis. Maar wat staat er over Christus? Maar Christus als zoon staat niet in zijn huis, maar over zijn huis. Christus staat erboven, over zijn huis. Terwijl Mozes in zijn huis mocht dienen. Als dienaar. Maar Christus als zoon is gesteld over zijn huis. Misschien is het wel leuk om te weten dat voor het woord dienaar hier niet het woord doulos staat zoals je zou verwachten. Het woord slaaf staat er niet. Er staat hier geen doulos, er staat hier geen, eigenlijk helemaal geen dienaar. Hier staat het Griekse woord therapon. En u weet wat dat betekent. Therapon, daar is ons woord therapie van afgeleid. Hij was een therapon, dus hij was een therapeut. Een therapeut. En therapie en therapeut wordt in het Nieuwe Testament, en zo wordt Mozes ook gezien in de Septuaginta, in de vertaling van de 70, van de Griekse vertaling van het Oude Testament, daar komt Mozes ook in voor, ook als dienaar, ook als therapon, als therapeut. En dat is eigenlijk een soort ziekenverzorger. Dat is een therapeut. We hebben daar niet zo verwantschap mee dat we daar meteen maar een dokter in zien, maar in die tijd, een therapon was ook eigenlijk arts. Was een therapeut. Die zowel naar de ziel keek, als naar de gezondheid lichamelijk. En dat deed Mozes. Mozes, die stond dus, zijn in dat huis Israël, stond hij dat volk nabij, als een therapeut. Dat Christus, als de grote therapeut, nog groter is dan Mozes, en nog meer zijn barmhartigheid, aan ons kan bewijzen, omdat hij zo kan medevoelen met ons. Hebreeën 2 vers 18, want doordat hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan hij hun die verzocht worden, te hulp komen. En er is geen betere helper, groot van kracht, dan de Heer Jezus Christus. Dan maar vers 6, als laatste. Zijn huis zijn wij, zegt Paulus, zijn wij Hebreeën. Indien wij de vrijmoedigheid en de hoop waarin wij roemen, tot het einde onverwrikt vasthouden. We weten wel wat het woord einde, wat dat einde, de telos, wat het hier betekent. Want ja, er staat in Hebreeën 10 nog een korte tijd en hij die komt zal er zijn en hij zal niet op zich laten wachten. Ja, Christus zou spoedig wederkomen. En ze moesten tot het einde toe, moesten ze die hoop waarin ze roemden vasthouden. Die belijdenis moesten ze vasthouden en voor de Hebreeën werd het heel belangrijk, want wat gingen ze spoedig meemaken? De grote verdrukking, waarin Israël komen zou. Waarin notabene in hun midden er een antichrist, een antichristus, zou gaan optreden. Terwijl hij zou zeggen, ik ben de Christus. Wat zouden zij gaan meemaken? Voordat Christus zou wederkomen. En ze moesten die belijdenis onverwrikt vasthouden. En die hoop waarin ze roemden vasthouden. Ze krijgen nog een hele moeilijke eindtijd mee te maken. Daarom is daar het woordje indien. Het gelovig overblijfsel zijn alleen degenen, ook straks in de toekomst, degenen die hoop onverwrikt zullen vasthouden. Die door die eindtijd zullen gaan. En toch hun hoop op Christus zullen blijven vestigen. En daar roept hier de apostel Paulus hen toe op. Dat is een hemelse roeping. Het oog richten op de apostel en hoge priester. Van hun belijdenis. Zo is het bij ons ook. Ook in ons leven. Ook al maken wij dan niet een grote verdrukking straks mee in die zin. Ook wij hebben de opdracht om onze vrijmoedigheid niet prijs te geven. Die zo ongelooflijk beloond wordt, hè? Net als voor de Hebreeën. Maar dat wij die hoop, waarin wij roemen, ook onverwrikt vast, dat we die hoop goed voor de geest blijven houden. Dat als het ware op ons netvlies geschreven is. Want die hoop die wij kennen, die trekt ons in de praktijk boven die aardse omstandigheden uit. Het blijft niet zo. Die pelgrimsweg is helemaal niet zo leuk. Het is een woestijnreis. En de zon is heet. En dat zand van deze aarde wordt gloeiend heet. En je snakt soms naar water, net als Israël. En al die ontberingen die Israël meemaakt als geloofsbeproevingen, maken wij net zo goed mee. En dat hebben we allemaal wel gezien in Exodus. Hoofdstuk na hoofdstuk. Wat de geestelijke betekenis is van die hele omzwerving van Israël door het land Kanaan. Het is allemaal niet zo leuk. Maar er is een einde aan. En hoe meer we, als het ware, verbonden zijn met Christus, wij ons geloofsoog richten op hem, ja, worden we vanzelf erbovenuit getrokken. Want je hebt een hemelse roeping. En dan ga je die hemelse kant zien. En dan is die aardse kant, dat is maar heel tijdelijk. En die hemelse kant, die is zo ongelooflijk eeuwig en zo ongelooflijk lang, zo onmetelijk lang. En het gewicht van heerlijkheid, als je tot heerlijkheid wordt geleid door de leidsman, is zoveel groter dan die heerlijkheid die sommige mensen dan hier op aarde hebben en waar wij wel eens met een scheel oog naar kijken. Dat staat niet in contrast. Dat even gewicht van heerlijkheid. En soms ook die verdrukking die we door hebben te maken, hier op aarde, die moeilijke reis die we hebben als pelgrim naar ons hemels Kanaan. Daarom, moeders, zusters, laten we niet alleen van die roeping horen, van die hemelse roeping, maar er ook daadwerkelijk in de praktijk gehoor aan geven. Door in het geloof zo echt te gaan staan. En daadwerkelijk zo te kijken en te zien op de Heere Jezus Christus alleen. Dat je in gemeenschap met hem mag leven. En dat je weet, hij is een getrouw apostel, ook voor mij. Hij is getrouw. Hij heeft beloofd, hij zal het ook doen. Die toekomst is verzekerd. En voor de toekomst zit het helemaal vast. En wat het heden betreft, mag ik ook weten, hij is ook barmhartig. Hij komt met de hulp. Hij is er altijd. 7 x 24 uur. Elke dag van de week. Elke seconde van mijn leven. Als ik hem maar wil zien. Richt mijn geloof ook dan op hem. En hou hem ook daar. En hou die hoop dan in hem. Onverwrikt vast. Ja, dan komt er een lied in ons hart. Want de Heer is barmhartig. De Heer zorgt voor ons. Hij kent ons. En ook al maken we dingen mee heel alleen, helemaal apart, terwijl niemand het ziet en niemand het weet, hij weet het. Hij weet alle dingen. Niets is verborgen voor zijn oog. Gelukkig maar. Amen. We samen de Heer danken. Ja, Heer Jezus, we danken u dat u ons oproept alleen op u te zien. En dat u zelfs omstandigheden soms in ons leven zo leidt, dat wij u alleen maar niet anders dan kunnen zien. Omdat al het andere en alle andere mensen eigenlijk wegvallen en we in de eenzaamheid u alleen overhouden. Dan leren we in de praktijk alleen op u te zien. Ook al gaan we dan de diepste dalen door waar we ons alleen voelen. Maar gij verlaat ons niet. Gij kent ons juist in die eenzaamheid. Gij kent ons juist hier in dat dal van de schaduw des doods. Maar gij zijt onze herder. Gij zijt barmhartig. Gij hebt ons lief. En gij leidt ons dan juist voort. En dat zijn momenten dat we ook ontdekken in ons leven hoe barmhartig gij zijt. Hoe gij te hulp kunt komen. Hoe gij weet wat we doormaken. En hoe gij ook uw genade heeft. En daarbij zegt dat uw genade genoeg is. En we ook ontdekken dat dan die genade genoeg is. Dat uw aanwezigheid genoeg is. Uw liefde genoeg is. Dan bedank u ook, Heer Jezus, dat we ook ontdekken in ons leven. Dat gij niet alleen barmhartig zijt, maar ook getrouw. Dat alles wat u beloofd heeft, gij waar zult maken. Dat er geen tittel en geen jota van uw woord zal worden afgedaan, of alles zal geschieden. Daarom, Heer Jezus, ligt ons leven zo vast als een huis. En daar danken wij u voor. Daarom ligt ons einde zo vast als een huis. Mits wij maar in die geloofsweg gehoorzaam u volgen, terwijl gij voortgaat als de leidsman. Help ons dan die geloofstappen in ons leven te zetten, dat we niet daarvan af gaan wijken. In ons eigen pad gaan kiezen. Heer Jezus, want dan stellen we heel die ropen en heel die hoop en heel die roeping in de waagschaal. Maar bedankt, Heer Jezus, als we ons verlaten op u, dat gij dan getrouw zijt. En dat gij, alles wat gij beloofd heeft, zult vervullen. Daarom mogen we ons altijd zo verblijden in uw plan. omdat dat plan vast en zeker ten uitvoer wordt gebracht. Omdat gij vast en zeker wederkomt, vast en zeker u openbaart, vast en zeker verschijnt en wij met u in heerlijkheid. We danken u daarvoor. En we danken u dat deze, heel deze schepping en heel deze wereld nog een geweldige toekomst heeft, waar ze niet van weten, maar waar u wel van weet. En waar wij door genade ook tipjes van de sluier krijgen opgelicht in uw woord, zodat we ons daarin kunnen verblijden. Geef ons daarom moed, Heer Jezus, om de pelgrimsweg te betreden. En ook al is er soms hoon en spot, zoals u ook hoon en spot kreeg en smaad, Heer, en ook ja, als vreemdeling werd gezien. En soms zeggen mensen ook dat wij vreemd, maar stel dat je vreemdelingen zijn, maar laten we maar beseffen, Heer Jezus, de beste betiteling is en de mooiste betiteling is die de mensen ons kunnen geven. Want we gaan de geloofsweg. We gaan niet met de massa mee. We gaan niet de brede weg. We gaan de smalle weg, die steeds verder omhoog voert. Geef ons dan genade, Heer Jezus, om u zo in het geloof te volgen. En u zo steeds dieper te leren kennen. Je geeft ons zo een goede week. Verkwik ons zo door uw woord, dag en dag. Geprezen zij uw grote naam in Jezus. Amen.